Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Stel u voor, gemeente, dat wij samen gaan zingen uit Psalm 63 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Gemeente belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna met elkaar in antwoord zingen uit Psalm 148, het vijfde vers. Looft, looft, met een waarachtige erkentenis, zijn naam die hoog verheven is. Psalm 148, het vijfde vers, na de belijdenis van het geloof. En een ieder spreken met mij in zijn en in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze avond, gemeente, lezen we samen het woord uit 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, vanaf vers 1 tot met vers 19. 1 Samuel 1, vanaf vers 1 tot met vers 19. Daar horen wij over het gezin van Elkana, hoe dat opgaat naar het heiligdom in Silo en wat er daar gebeurt. Daar was een man van Ramathaim Zofim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerogam, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de heren der heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des heren, Hofni en Phinehas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En al zo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar. Daarom weende zij en at niet. Toen zei elkaar naar haar man, Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij de post van de tempel des Heren. Zij dan, van ziel bitter bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofden gelofte en zei, Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uwer dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geef dan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Zo zal ik dat de Heere geven al de dagen van zijn leven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als hij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleen roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach, toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zei, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zei, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was zodanig niet meer. En ze stonden 's morgens vroeg op en ze aanbaden voor het aangezicht des Heren en keerden weer en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. Wij willen deze avond, gemeente, het begin van dit hoofdstuk met elkaar overdenken. En u begrijpt dat het hele gedeelte meespreekt dat eraan voorafgaan. Ik wil vers 9, het begin daarvan, als tekst nemen, waar staat, toen stond Hanna op. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord te vragen. Heere, als we zo vanavond konden bidden, als Hanna gebeden heeft in het heiligdom, en als u ons dan allen één voor één hoorde en verhoorde. Het zou vanavond een heerlijke, een gezegende dienst zijn. En u wilde toch, Heere, u wilt toch niet liever dan uzelf openbaren, uzelf weggeven in uw liefde, in uw genade, in uw rijke ontferming. Daarom vragen we u, leert u ons er echt om te bidden, er echt om te vragen met heel ons hart, met het diepst van ons verlangen. Maak ons dan vanavond ook eerlijk, wanneer wij hier voor uw ogen zijn genaderd. Die ogen die als röntgenstralen ons doorboren en die niets onbedekt laten, waarvoor we niets kunnen verstoppen in de schuilhoeken van ons hart of ergens in een hoekje van het leven. U die ons doorgrondt, geef dat wij eerlijk worden en zien zullen dat wij van onszelf geen rechten hebben, geen aanspraak kunnen maken op iets in ons of iets van ons. Maar dat we mogen pleiten op wat u zelf gezegd hebt. Uw eigen woord eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. al wat u ontbreekt. Heere, mogen u zo houden aan uw woord, dat we als arme zondaren moeten leven van genade. Schenk ons, Heere, vergeving voor het eerst in ons leven, wanneer we als verloren zonen en dochteren moeten opstaan en teruggaan en bij u aankloppen, omdat we niet anders kunnen. Heere, alles is doorgebracht, maar gedenk me toch. Want waar zou ik heen gaan dan alleen tot u, die woorden hebt van het eeuwige leven. En we bidden u, maak die beleving rijker en voller en heerlijker, wanneer we het verstaan verzoend met God, eerste persoon, ook verder geleid te worden in dat heerlijk verkiezingswerk van eeuwigheid af, die liefde van God voor zulke zondaren. Heere, neem ons dan vanavond ook mee, opdat wij zingen zullen en uw naam belijden, die groot en heerlijk is. Wilt u ons eerlijk maken, dat we onszelf niet iets in het hoofd zullen zetten, onszelf niet zullen verbeelden, dat wij onszelf niet als een fariseer aanstellen, alsof u eigenlijk met ons wel het goed getroffen hebt en dankbaar moest zijn, omdat wij, maak ons eerlijk, Heer, ons hart is zo arglistig. We bouwen zo gemakkelijk onze eigen gronden waarop wij te denken te kunnen staan voor u en te bestaan in de dag van het oordeel. Maar dat we op u gewezen worden en op u geworpen worden, de enige rots die het houdt in de dag van het oordeel. Als bergen wijken en heuvelen wankelen en er nergens geen schuilplaats is te vinden dan alleen bij hem. En wilt u ons dan allen leiden, als we ons soms als kleine mensjes in deze grote wereld voelen rondzwemmen, in een oceaan van zoveel ellende, van zoveel moeite, een oceaan van verdriet, en we nergens houvast lijken te kunnen vinden. Ach, Heere, laat ons niet ronddobberen, maar trek ons dan met alles wat ons bezighoudt, opdat we bij u komen. En laat die reddingsboeien ook vanavond worden uitgeworpen en door uw geest gegrepen worden, zodat we niet anders dan naar u toe getrokken worden en het zo beleven zullen. Het is goed nabij God te zijn. Houd u ons vast, Heere, als wij in ons leven het soms allemaal niet meer zo zien en als wij niet weten hoe het misschien verder moet, wilt u ons dan bewaren voor moedeloosheid en voor matheid, dat we in het gebed uw aangezicht zoeken en net als Hanna mogen beleven dat wanneer we maar ons hart leeggestort hebben bij u, we weer kunnen eten en kunnen drinken en toch vrolijk zijn, omdat u alles weet en uw ogen over ons zijn, zorgend, wakend. Heere, houdt u ons allen vast, één voor één, ook in een wereld waarin het ons zo goed gaat en ons zoveel zegeningen zijn geschonken en we meer dan genoeg hebben, houdt u ons vast, opdat wij van u niet afdwalen. En wij menen rijk en verrijkt in onszelf het zonder u nu wel te kunnen stellen. Houd u ons vast, Heere, opdat de strikken, lokaas, ergernissen ons niet van u afvoeren en afhouden, maar dat wij telkens weer met al die gaven in u de gever zullen eindigen en zo ook vanavond u ons lofoffer zullen brengen van dank, u plechtig toegezegd, omdat het alles onverdiend is en enkel van Christus en zijn kruis ons genadig toekomt. En dan vragen we u, wilt u ons ook als gemeente bewaren bij uw woord? Dat wij telkens weer onder dat woord komen zondags. Maar dat wij ook mogen zien en weten dat het woord door de week niet gesloten wordt, maar het elke dag weer open blijft, opdat we daaruit zouden leven, daarnaar zouden wandelen. En doe het dan merken dat u ons kent en dat u weet waar wij wonen en welke wegen onze voeten moeten gaan, waardoor uw genade ook kunnen gaan. Laat het ons zien, Heere, dat u voorop gaat en dat wij slechts hoeven te volgen. Laat het ons beleven dat u niet ver weg bent, maar nabij komt en troost en sterkt en bemoedigt en ons helpt zoveel van die dingen die u in al die wetten van het koninkrijk van ons vraagt en die u door uw geest ook ons doet gebeuren. En wij vragen, zegen gij dan de strijd die er is. Zegen gij dan de inspanningen om de loopbaan te lopen. Zegen gij ons telkens weer met de kracht van omhoog om de oefeningen te maken in het geloof. Om de trainingen te hebben. Geef gij die stille verborgen omgang langer hoe meer en vorm ons persoonlijk en zegen juist door een enkel gebed ons samen met elkaar, zoals Hanna voor heel het volk gebruikt werd en tot zegen was. Heere, laat ons die Hanna mogen zijn. We bidden u, wilt u zo in ieder van ons gedenken, zoals we hier samengekomen zijn om uw aangezicht te zoeken, Heere. Er zijn zoveel dingen die we niet bij namen mogen en kunnen noemen, maar die we wel zelf aan u kunnen brengen en ons in uw hoede aanbevelend gerust doen zijn dat u ervan weet. Dat u zijn met hen die al zo lang thuis zijn, de zieken, jonger of ouder, is met de bejaarden, gedenk ze alle. Dat u zijn, Heer, ook met hen die niet meer in de kerk komen, niet meer willen komen, omdat ze zich van u afkeren, op die het wel één keer genoeg vinden. Geef die levende honger naar het woord en de dorst naar het levende water. En wees ook nu dan genadig. En dat het zaad, hoe het dan ook gezaaid wordt, toch de kringkracht zal hebben om ook daar die plantjes van geloof te doen ontkiemen. Dat uw wonderwerk tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam zich en daartoe onze leven, de kring van de gemeente, zegen daartoe ook al het werk dat gebeurt door de evangelisatie. Het werk dat gebeurt, de zendingsvelden onder uw volk Israël. Dat het woord overal een goede loop hebben en rijk gezegend zijn. Gedenk, Heer, ons land en volk. Wilt u zijn met onze vorstin en de overheid? Wees met prins Klaus ook in zijn omstandigheden Gedenk onze regering ook in deze week van de algemene beschouwingen. Geef ook de mannen en de vrouwen die ons vertegenwoordigen wijsheid en het inzicht om te doen wat goed is. En als we soms zelf het ergste vrezen, wat ons als christen in de toekomst alles nog te wachten staat, dat we ook hierin met geduld en met lijdzaamheid lopen de baan die u ons voorstelt, weten dat ons niets vreemds overkomt. Zegen het werk van hen die hier in de gemeenteraad zijn. Dat u ook daar werken met uw geest en woord. Ook de burgemeester en wethouders dragen we aan u op. Sterk ze week in, week uit met de kracht van omhoog. Heere, laat al het werk dat in dienst van uw koninkrijk gebeurt gezegend worden in het midden van de gemeente. Maar we denken ook aan het werk op onze school. Dat u ook daar de leerkrachten voor de jongeren en de oudere jeugd steeds weer de moed geven en ook de liefde. En beziel hen opdat ze ook een levend voorbeeld voor onze kinderen zullen zijn. En zegen het onderwijs dat ze mogen ontvangen. Zegen al het werk in inrichtingen en verpleeghuizen, in ziekenhuizen, in opvangtehuizen. Het werk dat op de achtergrond gebeurt, dat stil gebeurt, maar wat voor u zo heilig en zo belangrijk is. Heren, wij dragen zo alles aan u op, wat op uw zegen wacht en hoopt. En gedenk ons, in deze tijd, in deze wereld waarin u ons het leven gegeven hebt, als ouderen, dat we als levende getuigen rondom het jonge geslacht mogen staan en zij zien, door het geloof hebben zij, door het geloof gingen zij, door het geloof mogen ook wij een loopbaan door de aardse woestijn heen lopen, verwachten die grote dag waarop hij komen zal en we alles in hem zullen zijn en zijn lof verkondigen tot in eeuwigheid. Zegen ons ook nu we gaan luisteren naar uw woord. We vragen het u, Heere, enkel uit genade om Christus wil. Amen. Laten we gemeente ter inleiding op de prediking met elkaar zingen op Psalm 111, het eerste, het tweede en het vijfde vers. Laten we gemeente na het amen op de prediking zingen op Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heere, gij vrome. Psalm 130, het vierde vers na het amen op de prediking. Gemeente, het Bijbelboek Samuel dat vanavond voor ons ligt, dat verplaatst ons in de tijd van de richters. In de tijd van die bekende mannen. Otniel, Ehud, Deborah, Samgat, noemt u ze maar op. De tijd van die Gideon, die man waar de juffrouw op school en op de zondagsschool van die spannende verhalen kon vertellen. Die met een bendetje van 300 man al die Midianieten versloeg en uit het land joeg. Van Simson, een man die zo sterk was dat hij een leeuw uiteenscheurde en de poorten van de stad op zijn schouders wegdroeg. Die Simson, die daar die pilaren in de tempel uit elkaar drukte, zodat het hele dak in elkaar stortte en al die Filistijnen omkwamen. Het is deze tijd waarin de Heere het volk Israël inderdaad in het beloofde land gebracht heeft. Zoals die hen geprofeteerd had al aan Abraham, en ik zal u het land geven. Het land van de rust. En na die woestijnreis 40 jaar, waarin hitte en verdrukking hen ook ten deel vielen, waren ze dan eindelijk in het beloofde land, vloeiende van melk en honing, aangekomen. Het land van de rust. Maar het volk heeft de rust nog niet ontvangen. En op dit moment is Eli, de hoge priester, de richter in Israël. Hij is aan het bewind. Maar ook onder hem is het dan niet veel beter dan onder al die vorige richters, waar het ook steeds weer hetzelfde liedje is. Zonde, berouw, genade en weer zonde van voren af aan. En ach, is er dan ook van Eli, de hoge priester en zijn zonen, dan niets te verwachten? Zullen ook zij de rust dan niet kunnen brengen? Nee, maar de Heere gaat door. En de rust zal er komen, ook voor dit volk. En dan komt Samuel. Die dan nog wel de richter genoemd kan worden met zijn beide zonen, maar die eigenlijk de overgangsfiguur is. De tussenwachter, wisselwachter zou je eigenlijk kunnen zeggen. Die de voorloper is van het koningentijdperk. Die eerst Saul zalf tot koning. Saul die vele duizenden Filistijnen verslaan zal. En daarna David gezalf die zijn tienduizenden verslaan zal. Man die de Heere gebruikt om het volk te regeren. En hen met die aanvankelijk gekregen verlossing rust te bewaren. En ze ervoor te beschutten. De Heere gaat door. Dat mogen we vanavond horen, gemeente. Wanneer we hier nadenken over dat begin van het Bijbelboek Samuel. De Heere gaat door, ondanks het geestelijk verval in Israël. En hij gaat door middels de nood van een onvruchtbare vrouw. De Heere gaat door, ondanks het geestelijk verval in Israël. En middels de nood van een onvruchtbare vrouw. Als u zo dat begin van Samuel leest, dan is het allemaal zo mooi. Het zal u ook ongetwijfeld opgevallen zijn. Een gezin dat elk jaar weer de moeite neemt om met elkaar naar het heiligdom in Silo te gaan. Om daar samen de Heere te aanbidden en de offers te brengen. En Hofni en Pinehas, de beide priesters, zijn aanwezig en ze doen hun werk. De offers branden op het altaar en het is feest. Het is het loofhuttenfeest, het feest van de vreugde. En het is aan alles te merken daar in het heiligdom. En echt, Het is iets bijzonders dat je dat nog tegenkomt. Dat je dat in die tijd nog tegenkomt, dat je zo samen als gezin compleet de Here kunt dienen, zonder dat een van de kinderen ontbreekt, omdat hij met God en zijn dienst gebroken heeft. In een tijd waarin velen maar deden wat goed was in eigen ogen, dat kwaad was in de ogen van de Here. In een tijd waarin velen zich hadden mee laten sleuren op de stroom van de goddeloosheid. Wat dacht u van die dienst daar in Silo? Na de woestijnreis was daar in Silo de ark, de tabernakel, neergezet met de ark in het heilige der heiligen. En ogepriester Eli samen met zijn zonen deden de dienst des Heer. Dat had toch maar stand gehouden, ondanks al de andere heiligdommen die overal in het land verrezen gesticht waren en die voor de meesten veel dichterbij lagen en zeker veel aantrekkelijker waren, omdat je daar tenminste een God had, een beeld van God dat je kon zien, een dienst dat je veel meer aansprak, een manier die je lag. Zou je niet dankbaar zijn dat de dienst nog draait en dat er nog gezinnen zijn die zo samenkomen? Ach, het begint allemaal heel mooi. Tenminste, zo lijkt het. Zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar de werkelijkheid is iets anders. Oh, de mensen, ze kunnen dan denken dat dit allemaal al heel wat is. Maar de Heere gruwt ervan. Want dat klopt toch niet? Dat Elkana twee vrouwen heeft. Oh, het zal precies zo zijn gegaan als bij Abraham en Sara, die ook geen kinderen kon krijgen. En Sara tenslotte tegen Abraham zegt: ga maar naar Haga en verwek u daar maar een zoon voor ons. Want wij lezen dat Hanna geen kinderen kon krijgen. Hanna, van wie Elkana zielsveel hield. En hoe moeilijk het te verwerken is als je geen kinderen kunt krijgen, of na een aantal kinderen geen kinderen meer kunt krijgen. Dat weten sommigen ook uit eigen ervaring, bij wie er ook een stil verlangen is, dat maand na maand onvervuld bleef en tenslotte doofde, terwijl de asresten ergens in een hoekje van je hart je nog bij tijd en wijle de ogen in de tranen doet schieten. Maar het is niet goed om dan maar zelf voor kinderen te zorgen. Het is te begrijpen, zeker, dat er een andere vrouw bij moest komen. En zeker voor een gelovige Jood als Elkana, voor wie het zo belangrijk was om zonen te hebben. Want hij geloofde toch Gods belofte dat de Messias, in wie al de volken der aarde gezegend zouden worden, uit hen dat Joodse volk zou voortkomen. Maar het klopt niet. De Heere wilde de huwelijk tussen één man en één vrouw, en voor een derde is er geen ruimte. En waar die derde er toch komt, daar groeit er iets scheef. Daar worden de gezinsverhoudingen ontwricht. Daar wordt de vrede verstoord. En dat is allerminst Gods bedoeling. En natuurlijk, dan kan Elkana met zijn beide vrouwen en zijn zonen en dochteren mooi nu naar het heiligdom toe gaan om daar de Heere te aanbidden. Om daar de Heere te prijzen en te loven. Op hoge en blijde toon te jubelen dat de Heere groot is en almachtig is. En dat daar in het doel en de zin van zijn leven ligt. En dan kan Elkana mooi daar komen om al de offers te brengen. De vredeoffers uit dankbaarheid voor de ontvangen zegeningen die hij genoten heeft. En samen met zijn gezin daar in het heiligdom de maaltijd houden. Maar dan is het de Heere niet aangenaam, omdat het hart aan die woorden en aan die uitwendige gebruiken allerminst beantwoordt. De Heere kijkt er dwars doorheen, door alle schijn. Het lijkt in Silo allemaal nog heel wat, maar de werkelijkheid is anders. En ach, iedereen kan het ook in feite wel zien. Want als Hanna daar dan staat te bidden en haar lippen alleen beweegt, dan denkt nota bene de hoge priester dat ze dronken is. Blijkbaar is die er zo aan gewend geraakt dat er dronken vrouwen zijn in het heiligdom, die zich in het heilige aan het heilige bezondigen, dat hij nu niet eens meer weet wat bidden, echt bidden met je hart is. En zijn eigen zonen, Hofni en Pinhas, de beide priesters, zo horen we dat enkele hoofdstukken later, die waren geen haar beter dan het volk en al die dronken mensen in het heiligdom. Want terwijl de Heere precies had voorgeschreven welk deel van de offers voor de priesters en de levieten was, pikten zij met een krauwel er maar uit wat ze te pakken, te pikken hadden. En ze schaamden zich er niet voor. En ze schaamden zich zelfs niet voor om bij de vrouwen aan de ingang van de tabernakel te liggen en te slapen. Ontucht in het heiligdom des Heer. Gelukkig het volk klaagde erover bij Eli. Maar Eli, die zag zijn zonen nog niet eens zuur aan. En hij tolereerde het allemaal. Dat wangedrag, die zonde. Voelt u dan, gemeente? Al lijkt het op het eerste gezicht zo ondankbaar voor te zijn, merkt u hoe die hele dienst des Heren vervallen is? En voelt u hoe verdriet de Heren dat moet hebben gedaan? Hoe verdriet. Die dubbelhartigheid, die tweeslachtigheid van Elkana, die hebzucht en die ontucht van die beide zonen. Verdriet. Want hoe kwam dat nou? Hoe is het nou zo ver gekomen? Zo is het toch niet altijd geweest? Nee, zeker niet. Gelukkig niet. Maar het is allemaal begonnen toen het volk niet deed wat de Heer wel nadrukkelijk gezegd had. Dat als zij in het beloofde land zouden zijn aangekomen, dat zij dan ook de vijanden die in dat land waren zouden uitroeien, zodat ze er later geen last van zouden hebben. En aanvankelijk is er ook gestreden, nou, en de ene overwinning na de andere overwinning hebben ze behaald. Maar het volk is van lieverlee moe geworden. En moe geworden zijn ze nalatig geworden. En trouwens, zo dachten ze, wat maken nou ook die paar Ferezieten, die paar Jebusieten, die nog na de vele overwinningen zijn overgebleven, nou uit? Nou, daar hebben we echt geen kwaad van te duchten, hoor. Die durven niks meer te beginnen, echt niet. En dat is het begin geweest van de geestelijke verleiding. De overgebleven. Prik waarmee de boze godsvolk van de Heere vandaan trok. En hadden ze maar geluisterd, maar het volk wou niet luisteren. En in de tijd van de richters, de tijd die na Jozua aanbreekt, de richters die over het volk werden aangesteld om het volk in toom te houden, het kwaad in te perken en het volk te regeren, lezen we dan hoe dat volk telkens weer door het kwaad van de goddeloosheid en van de zedeloosheid werd overwonnen. En telkens weer is het dan hetzelfde refrein en steeds weer een beetje erger. Steeds een beetje erger. Totdat je bij die laatste hoofdstukken van Richteren komt. Die hoofdstukken die je bijna aan tafel thuis niet durft te lezen. Waar Micha zelf een heiligdom maakt met afgodsbeelden. En dat hele heiligdom door de stam van Dan wordt meegevoerd om daar in hun eigen grondgebied gebruikt te worden. Dan lees je van die Gibeonieten die de bijvrouw van die leviet op een verschrikkelijke manier de hele nacht door verkrachten. Tot ze dood neerligt. En dan lees je van die stam van Benjamin, die bijna wordt uitgemoord. Verschrikkelijk in één woord. Het is de schuld van het volk zelf. Van het volk dat het leven en de dienst des Heren zo vervallen is. Het is hun eigen schuld. En hoort u dan die bewogen stem van de Heren niet? Och, dat Israël zich toch onder mijn bevel wou buigen. Maar Israël wou niet buigen. En dat ze dat dan nu nog niet door hadden. Dat ze dat dan nu nog niet beseften. Zo vaak de vijanden binnenvielen. Dat daar in de straffende hand van de Heer over hen was. Om de zonde. Want zo had Mozes het toch zo duidelijk gezegd toen hij hen de zegen en de vloek voorhield. Zegen, dat zou rust betekenen. En de vloek, dat zou onrust betekenen, vijandschap. En dat ze het nou niet merkten, dat de Heere er geen behagen in had, dat zij daar voor de vormende Heere wel dienden in de tabernakeldienst, tot hem naderden. Terwijl ze ondertussen de zonde thuis vasthielden. Hoe hebben ze daar toch die dienst meegemaakt, vraag je jezelf af. Hebben ze nou wel echt dat feest beleefd daar? Is het werkelijk wel tot een ontmoeting met de Heere gekomen in het heiligdom? En hebben ze er wel iets van geproefd en gesmaakt van vrede die er is door het bloed van dat lam dat geslacht wordt? En hebben ze wel echt gemerkt dat hun gebeden opgestegen zijn tot voor de troon van God? En was die vreugde op het Loofhuttenfeest wel echt de blijdschap in de Heere? Maar helaas, het is inderdaad zoals Calvijn het heeft geschreven bij deze tekst. De zonde en zelfs de allerkleinste zonde, waaraan je langzaam maar zeker gewend geraakt. De zonde die leidt uiteindelijk tot een dodelijke gevoelloosheid. Een dodelijke gevoelloosheid. Je merkt er niks meer van. Je voelt het niet meer. En er is geen geneesmiddel tenslotte meer te vinden. Dan draait alles gewoon door in heel de tempel. Maar de geest des Heren gaat er niet in mee. Het is allemaal geesteloos geworden. Maar de Heere gaat door met zijn plan. Want hij heeft gezegd tegen Abraham, in u zullen al de volken der aarde gezegend worden. En als dan het volk het laat afweten, als zij zichzelf niet kunnen verlossen van hun vijanden omdat ze de strijd moe wordt. En al dan ook die verrichters allemaal de verlossing niet kunnen brengen. En zij zelfs door het volk worden tegengewerkt. En als dan ook de priesterdienst gefaald heeft. Dan zal de Heere zelf opstaan tot de strijd om Israël verlossing te zenden. En heel dat verhaal van die onvruchtbare Hanna wil ons niets anders zeggen dan dit. Dat de Heer er zelf aan te pas gekomen is. Nee, Samuel is de beloofde verlosser nog niet. Onder Samuel zal het volk wel een gezegende tijd hebben. Want het volk zal weer horen naar het woord. En Samuel kan het woord kwijt aan het volk. Maar hij is de zaligmaker niet. En dat is ook die andere koning Saul niet. Dat is ook David niet. Die wel zoveel rust bracht en vrede bracht. Dat het volk later naar die glorieuze tijden hebben terugverlangd. Maar ook hij bleef een zondaar. Maar ziet u hoe het beeld van de verlosser, de koning, duidelijker wordt. Jezus Christus, gezeten op Davids troon, al is die troon in Bethlehemstal en niet anders dan de kruisheuvel op Golgotha. De Heere gaat door met zijn plan, ondanks het diepe verval waarin het volk verkeerde. Weet u wat nou het wonderlijke is? Dat de Heere dat ons nu al in dit hoofdstuk laat weten. Dat hij doorgaat. Want in het vervolg daar lezen we over het oordeel. Het oordeel dat voltrokken wordt over het huis van Eli. Want die beide zonen die zullen op één dag sterven. En als Eli het hoort, dan valt hij van zijn stoel achterover. Hij breekt zijn nek en hij is er ook niet meer. In het vervolg daar lezen we hoe opnieuw de Filistijnen het land zullen binnenvallen en de rust weer weg is. Maar voordat er ook maar met één woord over het oordeel gesproken wordt, maak de Heere een nieuw begin. Hij laat Samuel geboren worden, voordat het geslacht van Eli ondergaat. En is dat geen machtige troost? De ontrouw van het volk doet de trouw van de Heere niet ongedaan. Ach, als het aan Israël gelegen had, als het aan hun strijden met de vijand gelegen had, dat ze de beloofde rust zouden ontvangen. Als het van hun schijnvrome godsdienst afhankelijk was geweest, dan was heel het volk ondergegaan in de nacht van het oordeel en het gericht. Maar de Heere is zo getrouw dat hij Samuel geeft, dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, geeft tot in de dood, tot verzoening van al onze zonden. En hoort u dat? Met die gave van zijn genade is hij onze zonde al een eeuwigheid vooruit. God wist er raad op. Hij gaf zijn zoon, die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, toen wij nog goddelozen waren, en daarmee bevestigt hij zijn liefde jegens ons. En die liefde wil nou ook in uw en in jouw harten binnendringen. En het licht van die genade wil ook het duister van binnen bij u verbreken. U zit er misschien over in, dat u altijd maar weer tekort schiet. Dat u altijd maar weer uw zonden in uw hart ziet. En klaagt u aan, niet gestreden, eigen schuld. En de boze houdt het u voor, dacht u nou echt. Dat hij die de heilige is met u, zo een als u, te doen wil hebben. Vergeet het maar. Hij is de heilige. Maar de Heere is het allemaal voor. Kijk maar naar het kruis. Naar de Heere Jezus Christus. Zo lief had hij een schuldige, een goddeloos, een verloren wereld. Zo lief dat om zijnentwil hij mijn genadige God en Vader wil zijn. Bent u dan zo'n ongetrooste? Bent u zo'n door het onweer van het dreigend oordeel voortgedrevene? Hoor dan hoe de Heere verlossing zenden zal. Hij, van onze kant is het een bekeken zaak, inderdaad. Een afgesneden zaak, maar van Gods kant niet. Hij gaat door, juist met zo'n volk. En zij zullen het verstaan. Het is omdat zijn naam alleen eeuwig eer ontvangen moet. Want het is uit hem en door hem en tot hem. In alle eeuwigheid. Amen. Er ligt een heerlijke troost vanavond voor ons. Maar ook een ernstige waarschuwing. Want u slaat de bladzijde maar om. En het oordeel is er. O, dan kun je wel denken als Hofni en Pinhas dat het allemaal niet zo nauw luistert daar in het heiligdom. En dan kun je wel denken als het volk dat je met die schijnvrome godsdienst wel raak kunt leven thuis. En dan kun je wel denken dat het met Gods voorschriften niet zo nauw luistert, als je hem maar dient. Dus u het weet, met de vijanden de Filistijnen komen en duizenden zullen doden. Het oordeel is nabij. De Heere laat niet met zich spotten. Dan kan het volk een tijd lang rustig zijn gang gaan. En het lijkt of God het allemaal wel goed vindt. Maar het woord is duidelijk. Zonder bekering, zonder wedergeboorte zal niemand God zien. En laat nou niemand vanavond denken dat hij niet is als die twee zonen. Dat hij niet is als dat verbondsvolk Israël. Want die mensen hadden precies hetzelfde hart als u en ik. Van nature zijn we toch allemaal geneigd om God te haten. Te haten op misschien een vrome manier, maar toch haten. We hebben de Heere van onszelf niet lief boven alles. We hebben onszelf lief en we doen graag wat we zelf willen. We lijken zo op dat volk dat dan wel geen heiden heet, omdat de vormen van de eredienst nog in stand bleven, maar dat door die grote en die kleine zonden wel zo geesteloos en zo gevoelloos is geworden, dat het niet eens meer doorheeft dat de Heere weg is, dat de Heere geweken is. Ja, zegt u, maar dat is bij ons niet zo. Want ik voel me altijd zo door de prediking aangesproken. En dan krijg ik van binnen dat warme gevoel, weet u. Dat warme gevoel, en dan weet ik gewoon dat ik er weer helemaal bij hoor. Echt. Nou, is fijn. Maar is er toen ook in uw hart wat veranderd? Is er toen in de week daarna ook in uw leven wat veranderd? Want als de Heere je aanspreekt, dan gebeurt er wat. En dan verandert er wat. Dan trekt hij een zondaar naar zich toe. Dan komt er iets van zijn heiligheid in uw hart, in uw leven. Dan wordt de verborgen omgang met de Heere sterker. Dan wordt de strijd tegen de zonde krachtiger. Het is te merken als je de Heere werkelijk ontmoet hebt. Dat is wat anders dan alleen maar een gevoel hebben in de kerk. Een gelukkig gevoel in de dienst. Natuurlijk, die zijn er. Maar op gevoelens kun je niet leven. Op gevoelens kun je niet sterven. God ontmoet. Niet met je gevoelens. Maar gevoelens bedriegen gemakkelijk. Reken maar dat het volk feest had in dat heiligdom in Silo. Wat een blij gevoel. Wat voor gevoel? Is de Heere voor ons misschien nog een vreemde gemeente? Voor ons zelfs in de kerk? Valt u dan vanavond stil de handen eens. Heere, bekeer mij. En geef mij ogen om te zien. Geef mij oren om te horen. En geef mij een hart om naar uw geboden te handelen en te wandelen. Want dan, Heer, zal mijn mond ook u de lof en ere geven, samen met de feesthoudende menigte. En reken maar dat zo'n gebed verhoord wordt. Want de Heer doet niets liever dan zijn geest geven aan hen die hem bidden. En ach, als er iets nodig is, vandaag de dag, dan is het die geestelijke doorwaaiing, die geestelijke opwek. Echt, er wordt gelukkig ook onder ons genoeg gedaan. We hebben verenigingen, we hebben clubs, we hebben theologische universiteiten, we hebben christelijke belangenvereniging en toch, vindt u ook niet? O ja, soms dan springt er nog een vonkje over. Dan zie je dat er iemand stilgezet wordt in zijn leven en tot verandering, tot bekering, tot geloof komt. En gelukkig zijn ook dit seizoen weer zoveel jongeren die zich willen voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis. En toch, gemeente, begrijpt u me? Waar is nou dat vuur van de Pinksterdag? Waar is nou de kracht van het woord dat velen ook in die dagen toen overwonnen heeft en velen toegevoegd heeft aan de gemeente die zalig werd? Waar zijn nou die leesbare brieven van Christus aan wie je het zomaar zien kunt, zomaar merken kunt, die zich positief onderscheiden van de grauwe massa in deze tijd van eigenwillige godsdienst? Bidt u het dan mee? O Heilige Geest, doorwaai onze harten, onze levens. O, dan zal in dat vuur van de Geest wel veel van ons eraan gaan. Want dan kan ik niet meer blijven meedoen met die ontucht daar in het heiligdom. Dan kan ik als jongen en meisje op het kerkelijk erf geboren, op het erf van het verbond, niet langer meedoen met de ontucht voor het huwelijk. Dan kan ik niet langer meedoen met het dienen van de mammon. En denken ondertussen God op de eerste plaats te hebben. Dan heb ik er niet meer genoeg aan. Als dat zondags weer eens goed gezegd wordt. En dan zeg ik, Heer, ik heb zelf een woord voor mijn hart. En troost voor mijn ziel nodig. Dan gaat er veel aan in ons leven. Maar dat verlies is puur winst. De Heer is nabij dan. In mij. En wat ben je dan gelukkig? Het is heel opvallend, gemeente, hoe de Heer dan verlossing geeft. Verlossing voor Israël. Dat de Heer dat dan doet door de nood van een onvruchtbare vrouw. Nee, er staat niet één van de zonen van Elkana en Peninna op om een reformatie in Israël door te voeren. We zouden ons dat heel goed hebben kunnen voorstellen, omdat die kinderen van Elkana in een hele goede traditie staan. Want dat maken we op uit die namen allemaal in dat eerste vers. Het is een beetje moeilijk, maar een van hun voorvaderen was die suf. Hij was ooit als geboren lefiet weer teruggekeerd naar het grondgebied Ramataim, Rama. Het gebied dat onder andere gebieden juist voor de Levieten was bestemd. Een gebied dat voor zijn tijd velen verlaten hadden, omdat de tempeldienst, de tabernakeldienst, toch eigenlijk niets meer voorstelde. Maar die suf die was weer teruggekeerd. Hij wilde in de weg van de Heere gaan. En misschien leeft ook bij hem wel de hoop om door de Heere gebruikt te worden voor een opleving onder het volk. Voor een vernieuwing van de eredienst. De Heere laat heel duidelijk voelen. Nee, Elkana. Nee, Peninna, Hanna. De verlossing komt niet door een mens. In wat voor goede traditie dan ook. Die komt nooit door een mens. Maar de verlossing moet en kan alleen van boven komen. Van hem. Dat leert Hanna nou ook zien. Door de nood heen. Het is verschrikkelijk, echt. Het is verschrikkelijk als je geen kinderen kunt krijgen. Maar het is nog veel erger als je daarmee getart en gesard wordt. Zoals haar overkwam. Dan zien we daar in gedachten dat hele gezin van Elkana bij elkaar in het heiligdom rond de maaltijd. De vredeoffers. En Elkana die deelde aan al de kinderen en aan al de vrouwen één voor één een portie, een deel uit. Aan Peninna en dan aan al haar zonen en dochteren. Het een na het ander. En dan komt Hanna, de vrouw die de lief heeft. O ja, een aanzienlijk deel. Maar het is slechts één deel. En dat was nou voor Hanna elk jaar weer het moeilijkste moment van dat hele feest. Moment waar ze pijnlijk aan herinnerd werd dat zij geen kinderen kon krijgen. En elk jaar opnieuw was het voor Peninna weer een overwinning. Want daar zat ze daar te midden van haar kinderen te gloriëren. En Hanna de ogen uit te steken. Zie je wel, zie je wel. En ze kon het niet laten om de schampere opmerkingen te maken. Die opmerkingen die scherper zijn dan een zwaard, onze tong. En dan wordt het Hanna te veel. En dan zit ze daar zachtjes voor zich te huilen. En dan kan ze niet eten. Nee, een gewonde ziel heeft ander brood nodig. Niet maar de liefde zelfs van Elkana. Dat die haar lief heeft, weet ze wel. Maar ook hij kan haar het gemis niet vergoeden. Ze heeft de Heere nodig. Dan staat Hanna op. Om te bidden. Om naar de Heere te gaan. Van u, Heere, wacht ik een heilrijk land. Ja, nood leert bidden. En dat is waar. Tenminste, als je net als Hanna een levende omgang met de Heere kent. Als je weet hebt van zijn zondaarsliefde. Als je weet hebt dat de hitte van Gods gramschap is geblust. En dat hij in gunst zijn lust nu heeft. Dat de Heere in Christus Jezus je een getrouw God en Vader wil zijn. En anders dan vrees je het ergste. Dan denk je dat God je straft. en dat hij geen liefde is, dan zal de ene beschuldiging naar de andere beschuldiging door de lucht heen snerpen. Is me dat een God? Altijd heb ik mijn best gedaan voor hem. En altijd heb ik dit gedaan voor God en dat gedaan voor God. En waarom moet mij dat nu overkomen? En binnen de kortste keren komt er geen gebed meer over de lippen, maar rollen de ene vloeken naar de andere vloeken uit. Maar wie de Heere kent, die mag juist in de nood een uitlaatklep hebben voor al zijn zuchten onder het kruis. Een toevlucht waar zijn hart mag schuilen in smart. Die ziet in Gods hart nog liefde branden, al slaan zijn handen nog zo hard. Die leert het beamen, hij maakt het kromme recht, het kwade goed, het bitterzoet. En alles tot de verheerlijking van zijn grote naam. En zo werkt de Heer door, naar de verlossing toe, op een manier die je nou niet verwacht. Het is zomaar een gezinnetje. Een vader en een moeder, die leven met de Heer. En het valt helemaal niet op, maar zo gebeurt het wel. En ziet u dat andere gezinnetje in het Nieuwe Testament, Jozef en Maria? Heel gewoon. Moet dat de moeder van de zaligmaker worden? Inderdaad, mij geschieden naar uw woord. Het groot, het indrukwekkende, dat gaat de Heer in zijn koninklijk handelen voorbij, om de weg van het mosterdzaadje in te slaan. De weg van het geloof, waarin wij alles alleen nog kunnen verwachten van hem, zodat het duidelijk zal blijken dat hij alleen Israël verlossing zendt en zij er nog geen zucht aan toe kunnen doen en ook hoeven te doen. Gemeente, de Heere die gebruikt ook nu dikwijls de nood, een bepaalde nood in een mensenleven, om hem op de knieën te krijgen, om hem te trekken. En uiteindelijk naar de verlossing in Christus Jezus te brengen. Ach, dat kan heel eenvoudig. Wanneer je misschien een gehandicapt kind hebt gekregen. Waar je het aanvankelijk heel niet mee eens was. Maar dat de Heere gebruikte om je te bewaren voor de gewoonten van het moderne modelgezin. Waar geen plaats meer is voor de verborgen omgang met God. Er kan misschien een zwak en een ziek lichaam zijn dat je in de levensmogelijkheden belemmert. Maar waardoor je geprest wordt om na te denken over het leven en de zin van mijn bestaan, het sterven en de heerlijkheid daarna voor al de vrome en de verschrikking voor de goddeloze. Die nood, dat kan het kruis zijn van het gemis van een geliefde echtgenoot. Of van een kind, of van een ouder. Die nood, die je soms de vragen door het hart heen doet stormen en je ziel onrustig opzweept als dat scheepje en ons met de discipelen doet bidden. Meester, hoe kunt ge nu slapen? Ik verga. En hij de stormen gebiedt en het zwijgen oplegt. Kwamen zo niet heel gewoon door de nood gedreven die bloedvloeiende vrouw. En die verlamde man met zijn verlamming door het dak bij Jezus. En die hoofdman overhonderd voor zijn zieke man. O nee, dan zal het ons niet alleen bij die nood laten. En dan is het ons niet genoeg wanneer ons die nood van ons afgenomen wordt. Dan zullen we ook de nood in ons leven moeten leren kennen. Onze zonden voor God. Om ook die bij de Heere te brengen. En bij hem kwijt te raken door het geloof in zijn bloed. Ach, soms dan komt de Heere direct met de diepe en de scherpe inslagen van zijn heilige wet. Waardoor ik als het ware naar Christus toegetuchtig geslagen word om hem te voeten vallen. En om genade te smeken. Het kan zijn dat ik door een vriend of een vriendin of gewoon aan de hand van vader en moeder van jongs af aan naar Christus Jezus wordt geleid. En daarin is de Heere helemaal vrij. En toch gemeend. Toch zal die nood, die verdrukking in ons leven nodig zijn om de Heere hoe langer, hoe meer te kennen. Want de verdrukking, schrijft Paulus, werkt toch de lijdzaamheid. En de lijdzaamheid werkt toch de bevinding. Hij zal het maken en hij alleen. Mag ik eens vragen, zijn er nou ook die voortgaande, die verdergaande levenslessen in uw leven er? Nee, dat valt echt niet mee. Als je achteruit moet en als je terug moet, als er in je leven gesneden wordt, het valt niet mee. En toch, wonderlijk, heb u dat ook niet eens beleefd, dat je die momenten hebt waarin je je hart juist dan voor de Heere kunt uitstorten, kunt leegmaken. En de Heere je, ondanks alles, toch weer, net als Hanna, doet eten en doet drinken. Omdat je het allemaal in het gebed aan hem bent kwijtgeraakt. En de vrede gesmaakt hebt. Ik zal het maken. Zo dat ge u verwonderd. En dan ben je dankbaar. Dat de Heer je verdrukt heeft. Dankbaar. Na ook ontvangen genade. Dat de Heer je als die domme muilezel. En dat stugge paard tegengehouden heeft. En opnieuw op de knieën gebracht heeft. Dan ga je zien wat Asaf zag. Ik ben een groot beest bij u, Heer. Vol zonde. Vol ongerechtigheid. Dan heb je ooit misschien wel eens gedacht dat je zalig kon worden. En dan neemt de Heer je dat allemaal af. Ik heb het verzondigd. En het is verbeurd, Heer. Nee. Dan durf je niet meer te roepen. Gna, o God, gna. Maar het zuchten kun je niet laten. En o, wat een heerlijk wonder. Eli snapt dat zucht niet. Maar de Heere hoort het. En hij zegt het. Ik zal Israël verlossing zenden. Mijn goedheid is tot in eeuwigheid oneindig groot. De Heere verlost zijn volk. Maar de Heere doet het alleen. En er komt geen mens bij aan te pas. Ach, moeten ook wij dat niet leren, gemeente? Het zit er bij ons van nature allemaal in om onszelf de zaligheid te bewerken. Ach, zo was het in het paradijs om in de weg van de gehoorzaamheid het eeuwige leven te beërven. Maar die weg hebben we afgesneden, nietwaar? O, de Heer heeft een andere weg geopend, de weg van geloof en genade alleen. Maar die oude weg, die willen we zo vaak opnieuw nog weer op. En al hebben we het dan geleerd dat ons bidden en ons Bijbel lezen, onze kerkgang en onze trouw ons geen streepje voorgeeft op wie dan ook. Toch denken we soms, maar het is ook niet niks. O goed, het zijn de middelen die de Heere gegeven heeft. De middelen die we moeten gebruiken. Omdat zijn verlossing worden uitgedeeld en toegepast. Maar ik kan er toch niet mee sterven en God ontmoeten. Heer, ik heb toch altijd dit gedaan, ik heb toch altijd dat gedaan. Dat is toch geen grond voor de zaligheid. Zalig worden. Door het geloof alleen. Door Jezus alleen. Het geloof dat haar bevinding kent. Maar dat op die bevinding nooit bouwt. Alsof dat de grond van de zaligheid is. O, ons hart is arglistig. Arglistig meer dan enig ding. Want zo gemakkelijk steunt het op een bekering van vroeger, nietwaar? Op de ondervonden trouw van de Heere in die nood toen en toen. Op de beleving van Gods nabijheid. Maar als ik straks voor de rechterstoel kom te staan, dan valt dat allemaal weg. En dan houd ik niks anders over dan mijn naakte ellende. En als het goed is, Christus aan mijn zij. Mijn borg en middelaar. Volledig genoeg gedaan. Hij alleen. Mag ik eens vragen? Zijn wij bij de Heer Jezus gekomen? Zijn wij hem te voet gevallen in ons leven? We leven toch niet in de valse hoop zoals zo velen in de dagen van de Richters. Al zo velen vandaag de dag omdat ze echt geloven en er ook echt wel wat aan doen. We mogen niet eerder rusten voordat we de Heere Jezus hebben leren kennen. En we de rust in hem genieten door zijn bloed. En kom dan. Deze Heer Jezus Christus, die lief zalig maakt, toef langer niet. En als u zoekt, dan zoekt u niet te vergeefs. Want de Heere hoort het roepen en het zuchten. Want hij zag daar die hangen en hij ziet u vanavond. En wie u dan ook veracht. Misschien u uzelf, maar hij veracht u. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Amen. We samen de Heere danken en bidden. Heere, heerlijk evangelie in de oudtestamentische bladen. Daar kwam ons vanavond de faam van Golgotha's kruisheuvel. Van Christus die ons is geworden. Tot een volkomen verlossing, een volkomen zaligheid. Ach Heere, dat we het niet langer verwachten van prinsen en edelen, van een Saul en een David, hen die maar mensen zijn en ons niet verder brengen dan in de put. Maar dat wij het alleen verwachten van hem, van wie Hanna het verwachtte. En leert u het ons, Heere. Het zij door een bijzondere omstandigheid, een nood in ons leven. Het zij aan de hand van vader en moeder. Of door de heilige slagen van uw wet. Maar leer het ons. En voor het eerst en steeds meer. Om zo in u te eindigen. dat in uw nabijheid mogen rusten. Rust mijn ziel, uw God is koning. Zijn verzoenend sterven, het rustpunt van mijn hart. Heere, gedenk ons verder deze avond. Als we hier nog bij elkaar mogen blijven om samen de lof van u te verzingen. Om samen de gebeden te zingen. Om samen te zijn met elkaar. Ga met ons mee op de week weer in bij de dingen die we hebben te doen. Thuis, in de buiten, school. Overal waar u ons roept. Gedenk ons allen, ieder persoonlijk en samen als gemeente. En bind ons aan elkaar door dit ene woord. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte gemeente zingen op Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere en ga daarmee heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.